Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Een Podcast Vol Liefde. Ik ben Christine en het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwen verliefd te maken op hun garderobe, maar vooral op zichzelf. In mijn droomwereld bestaan er geen regels over hoe je je zou moeten kleden, maar draagt iedereen juist zijn eigen trends. Zo kunnen we eindelijk doei zeggen tegen de fast fashion industrie en doet nooit iemand meer een miskoop. Het is vandaag 9 jaar geleden dat het gebouw van 8 verdiepingen hoog in Bangladesh instortte. Het Rana Plaza. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Het is ook al meerdere keren in mijn podcast voorbijgekomen en voor veel mensen is het een startpunt geweest voor verandering. Het was niet het eerste gebouw wat is ingestort en ook niet het laatste, maar nooit eerder gebeurde er een ramp op deze schaal en met deze impact. De wereld kon er niet meer omheen. De waarheid kwam eindelijk aan het licht en zo is deze gebeurtenis een symbool geworden voor de verandering die nodig is in de mode-industrie. In het Rana Plaza zaten voornamelijk kledingfabrieken die kleren produceerden voor onder andere Primark, Mango en Benetton. Verder zaten er ook een aantal banken en winkels in het gebouw gevestigd en er werkten ongeveer 5000 mensen in de kledingfabrieken. Dat waren vooral jonge vrouwen. Op 23 april, 1 dag voordat het gebouw instortte, waren er al flink wat scheuren in de muren zichtbaar. De onderste verdiepingen waar de banken en winkels zaten, werden direct gesloten. Maar de waarschuwingen om het gebouw niet meer te betreden, werd genegeerd door de eigenaren van de kledingfabrieken op de bovenste verdiepingen van het gebouw. Er werd gezegd dat er een inspectie was geweest en dat alles in orde was. Het pand was zogenaamd veilig om in te werken. De volgende ochtend waren er alsnog heel veel bezorgde werknemers en die weigerden dan ook het pand te betreden omdat er alleen maar meer diepe scheuren zichtbaar waren in de muren en vloeren. Maar het management dreigde toen met hun baan. Als ze niet aan het werk gingen, dan zouden ze niet betaald krijgen en hun baan kwijtraken. En dat betekent helaas voor duizenden werknemers dat ze op dat moment geen keus hadden en dus het pand zijn binnengegaan. Later die dag, een paar uur later, viel de stroom uit en werden de scheuren nog groter, totdat het gebouw in 90 seconden volledig instortte. Dit heeft 1134 mensen het leven gekost. Er raakten meer dan 2500 mensen gewond en sommige slachtoffers liggen nog steeds in coma, missen ledematen en veel van hen hebben nog steeds tot de dag van vandaag medische hulp nodig. Veel van de overlevenden hebben uren of zelfs dagen vastgezeten onder het puin. Ze zaten vast onder grote tonnen en machines voordat ze gered konden worden. Er moesten armen en benen ter plekke geamputeerd worden om ze te kunnen bevrijden. Deze gruwelijke gebeurtenis heeft het leven verwoest van duizenden arbeiders en hun families. En dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Dat kwam ook in een onderzoek naar boven. Het gebouw stond op een drooggelegd moeras, waardoor het heel zwak stond. Het was origineel ontworpen voor 6 verdiepingen, maar er zijn daar nog eens 3 extra verdiepingen op gebouwd zonder toestemming. Het pand was officieel ook niet bedoeld voor industrieel gebruik. En er is gebruik gemaakt van slecht bouwmateriaal, waardoor de structuur en het fundament niet sterk genoeg was. De politie heeft de eigenaar van het gebouw en rond de 40 managers die het gebouw veilig hadden verklaard die dag, opgepakt en die zijn ook aangeklaagd voor moord. Mensen gingen massaal de straat op en er werd flink geprotesteerd tegen de onveilige werkomstandigheden in fabrieken. Iedereen moest dit weten en er moest structureel iets gaan veranderen in de kledingindustrie. En toen was daar het Bangladesh-akkoord. In mei 2013 werd deze wereldwijd door meer dan 200 kledingmerken getekend, wat moet gaan zorgen voor verandering op het gebied van veiligheid in fabrieken in Bangladesh. Wat het onder andere inhoudt is dat merken verplicht zijn om de fabrieken waarmee ze samenwerken onafhankelijk te laten inspecteren en dat er geëist wordt dat fabrieken onveilige situaties verbeteren en er verandering wordt doorgevoerd. Als de fabriek dat niet kan betalen, moet het merk dat financieel mogelijk maken. En mocht er na 3 waarschuwingen nog steeds niet aan de eisen worden voldaan, dan is het merk verplicht om de samenwerking te stoppen. Doen ze dat niet, dan worden ze daarvoor vervolgd door de rechter. Dit akkoord wordt steeds verlengd en ook uitgebreid naar andere landen, Want wat je ziet is dat het probleem zich verschuift. Net zoals we ook allemaal in de documentaire The True Cost uit 2015 hebben kunnen zien, is dat wanneer een merk een fabriek benadert, er sprake is van machtsongelijkheid. Er wordt onderhandeld over de prijs en er is altijd de mogelijkheid om naar een andere fabriek te gaan. Desnoods in een ander land die het wel voor die prijs wil doen. En die onderhandelingen gaan altijd ten koste van de arbeiders, hun veiligheid en gezondheid. Gemiddeld kregen de werknemers in Bangladesh ongeveer $50 per maand. Om dat even in perspectief te plaatsen, dat is minder dan bijvoorbeeld de prijs van één broek, waarvan zij er honderden moeten maken in een maand. In januari 2014 is het minimumloon opgeschroefd naar $65 per maand, maar door inflatie is dat nog steeds lang niet genoeg. Het minimumloon zou ongeveer 3 keer zoveel moeten zijn om ervan te kunnen leven. Ik las dat wanneer de prijzen van een H&M-t-shirt 12 tot 25 cent duurder zouden worden gemaakt, dat genoeg zou zijn om een leefbaar loon uit te keren aan de makers. Maar de werkelijkheid is dat er maar 0,6% van de verkoopprijs van een t-shirt naar de maker gaat. De fabriekseigenaar pakt 4%, het kledingmerk 12% en de retailer 59%. Dit zijn gemiddelde en dat kan dus ook verschillen, maar het is alleen even om duidelijk te maken hoe het systeem ongeveer in elkaar zit. Als je dus een shirtje koopt van €10, dan krijgt degene die het gemaakt heeft 6 cent. Voor die $50 per maand moet iemand dus meer dan 800 t-shirts maken. En ook al is er heus wel iets van vooruitgang te zien, is er echt nog een lange weg te gaan voor modemerken, voor de overheid, maar ook voor ons als consument, om deze onmenselijke arbeidsomstandigheden waarmee kledingarbeiders tot op de dag van vandaag te maken hebben, te stoppen. En daarom wilde ik deze korte aflevering maken, om even stil te staan bij alle mensen die op dit moment zich nog steeds in onveilige situaties begeven. 14 tot 16 uur per dag moeten werken, 7 dagen per week en daar niet voldoende voor betaald krijgen om zichzelf en hun kinderen te eten te geven. Deel deze aflevering vooral met de mensen om je heen, met vrienden, met familie, want ook 9 jaar later kan dit nog steeds een startpunt zijn voor verandering. Dank je wel.